Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
Economenpanel.
Het Europees Parlement gaat door met het aanscherpen van klimaatwetten. En begin dit jaar bevond het vacatureniveau zich nog op recordhoogte. Nu lijkt de tijd te keren. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zitten Hans Tegenman, hoofdeconoom van Triodos Bank, en Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Welkom, goed dat jullie er zijn.
Goedemiddag.
Laten we beginnen bij die arbeidsmarkt, want het lijkt enigszins te keren. Er komen minder banen bij dan eind vorig jaar. De index van Indeed, want daar gaat het over, voor het aantal vacatures is gedaald naar 144,2 ten opzichte van 152,7. Jawel, in december 2022. Tegelijkertijd blijft de werkloosheid historisch laag. Bas, is dit het begin van een voorzichtige kentering?
Ja, maar ik denk ook dat het op zich wel goed is. Want we hebben een enorm krappe arbeidsmarkt. Het CBS rapporteert nog altijd meer vacatures dan werklozen. We voeren natuurlijk nu ook doelbewust beleid om de economie wat te laten afkoelen. We zien dat de centrale bank de rente met een heel hoog tempo heeft verhoogd. Dat leidt tot een afkoeling van de arbeidsmarkt. Met name in de bouw zie je daardoor ook het aantal openstaande vacatures teruglopen. En ik denk dat dit wel goed is. We draaien boven potentiële productie. Dit is een natuurlijke herstelcorrectie.
Ja. Klaas Knot zei eind oktober wel, en dat was misschien een treffende vergelijking, dat de Nederlandse economie kenmerken heeft van een hotel dat meer overnachtingen verkoopt dan het kamers heeft. Ging over de bezettingsgraad. En toen zei hij ook nog, er zijn mindere tijden om je baan te verliezen. Is dat laatste ook nog steeds waar?
Nou, het verschilt wel per sector. Maar in algemene zin blijft dat nog steeds wel het geval. Hè? Al die cijfers die, ja, als je op zo'n krap niveau zit, dan is een verslechtering, denk ik, maar het blijft gewoon krap. Hè? Ook in de raming van het Centraal Planbureau voor dit en volgend jaar zit wel een kleine oploop van de werkloosheid. Maar nog steeds blijft die arbeidsmarkt in alle opzichten krap. Marktsector wel iets minder krap dan met name de collectieve sector. Want daar zie je wel een verschil. Dus hè, de zorg, onderwijs, alles is daar super krap. Maar ja, nee, en het vooruitzicht is ook niet anders. Hè? Ook als je naar de komende 10 jaar kijkt, de vergrijzing die zet door. Er is geen enkele reden, conjunctureel zal het fluctueren, maar structureel blijft die arbeidsmarkt.
Maar dat wilde ik wel vragen, want zijn dat dan met name demografische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat die arbeidsmarkt de komende jaren krap zal blijven? Of is het ook vooral omdat de economie zo lekker zal blijven draaien?
Nou, kijk, dit is het structurele verhaal. Dit is het demografische verhaal. Wat we eigenlijk al sinds begin deze eeuw ongeveer weten en voorspeld is. Dus dat is niks nieuws. Daartussenheen zal het echt wel omheen fluctueren. Maar we hebben wel een ander soort arbeidsmarkt dan, laat ik zeggen, in de jaren 70, jaren 80 van de vorige eeuw.
Ja, is het wel zo dat de afgelopen weken alleen al, ik geloof 3-4 bedrijven, organisaties, instanties zijn gekomen met hun voorspellingen aangaande een faillissementsgolf. Jawel, daar is hij dan. Atradius, Allianz, Rabo Research hebben allemaal zich uitgesproken over een toename van het aantal faillissementen. Gaat dat ook echt gebeuren, Bas? Of blijft dat dan toch weer bij de zoveelste voorspelling?
Ook dat zien we al een beetje in de CBS-cijfers. Maar we hebben natuurlijk een aantal jaar daarvoor record weinig faillissementen gehad. En dit is voor een deel, denk ik, noodzakelijke reallocatie in de economie. We hebben mede door de overheidssteunmaatregelen, die denk ik zeer goed hebben uitgepakt, wel een vertraging gehad een aantal jaar in de normale reallocatie, zowel bij bedrijven als op de arbeidsmarkt. Daar zie je nu het natuurlijke proces weer op gang komen. Er zullen een aantal bedrijven zijn die het toch niet redt nu de COVID-steun wegloopt, nu de belastingen moeten worden terugbetaald.
Zijn dat dan per definitie de zwakkere bedrijven en blijven dus de sterke broeders over? Of werkt dat niet zo eenvoudig?
Ja, wat noem je? Het is bijna een definitie. Ik bedoel, als je niet sterk genoeg bent, niet winstgevend genoeg bent, dan zal je het niet redden.
Tijdens die coronajaren werd natuurlijk gezegd, er zijn zombiebedrijven die in leven zijn gebleven, overeind zijn gehouden door die steun.
Dat is zo. Maar er zijn ook heel veel bedrijven in leven gebleven die dankzij die steun in leven konden blijven. En we weten natuurlijk niet hoeveel daarvan kapot zouden zijn gegaan als we niks hadden gedaan. Dus ja, die steun die heeft een aantal neveneffecten gehad, maar heeft denk ik nog veel grotere positieve effecten gehad. En ik denk dat we nu na-eil-effect zien van het neveneffect. Maar uiteindelijk denk ik dat de netto-kosten-baatafweging voor de samenleving positief is.
Ja, ik ben even aan nadenken over een na-eil-effect van een neveneffect. Dat vind ik een hele mooie. Nee, maar ik snap het wel. Nee, maar wat je ziet, hè, dat geldt voor de arbeidsmarkt, maar ook met die faillissementen. We zijn natuurlijk in een hele rare economische situatie geweest. En iedereen kan voorspellen dat het aantal faillissementen toeneemt. Iedereen kan voorspellen dat de werkloosheid oploopt. Vanaf deze lage niveaus kan je geen andere kant op. Dus het is eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook niet echt het meest nieuwswaardige item wat wij hier kunnen bespreken.
We gaan naar volgende onderwerp. We gaan naar het volgende onderwerp. Wat hebben ze toch een invloed, al die paneleden? Laten we het dan maar eens hebben over, ik denk dat jij daar wel voor uit je bed komt, nieuwe klimaatwet. Want het Europees Parlement besloot vorige week dat bedrijven en burgers gaan betalen voor de broeikasgassen die ze uitstoten. En daarmee scherpen ze het klimaatbeleid verder aan. Wordt wettelijk vastgelegd dat de Europese Unie in 2023, 55% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Zover zijn we volgens mij nog niet.
Ja, het is in 2030 moet dat staan.
Daarom, ja. Ja. Ook dat nog, 2030. In eigen land presenteerde minister Jette plannen om de BPM-belasting te verdubbelen en de bijmengverplichtingen voor brandstoffen te verhogen. Nou, laten we maar eens in Europa dan beginnen. Minder CO2-emissierechten. Een grensheffing voor landen buiten de EU die hier hun producten verkopen. Hans, begint dat ergens op te lijken?
Nou, even ter toelichting voor de luisteraars die denken, dit hebben we toch al een hele tijd gehoord. Ja, dat klopt. Dit is het laatste deel waarbij het parlement uiteindelijk heeft ingestemd met de Fit for 55 pakket van Timmermans. Het ambitieuze pakket om een 55% CO2-reductie te komen in 2030. En wat ik het opmerkelijke vind, en ook in de stemming, is dat je nu ziet dat hoe concreter het wordt, hoe spannender het wordt, hè, ook in het parlement. En dan zag je ook in de stemming daar dat links, maar ook rechts, aan de flanken zich zorgen maken over, gaan de kiezers dit wel trekken?
Of kunnen betalen,
inderdaad. En hè, ook in Europa is daar een pot geld voor om dat te gaan regelen. Waarvan je kan afvragen, ja, hoort dat hier wel bij? Want volgens mij wil je hier klimaatdoelstellingen bereiken en geen inkomens.
Een soort armoedefonds, een energiearmoedefonds.
Ja. Maar wat ik echt goed nieuws vind, is dat dit in wetgeving is omgezet, omdat het wel laat zien dat Europa, in ieder geval het Europees Parlement, koploper wil zijn in de energietransitie.
Ondanks het verzet, de aarzeling, de twijfel ter linker- en ter rechterzijde. Dus dan is de volgende vraag, komt er wat van terecht?
Nou, en dat is het nieuws in Nederland. Nog heel even. En dat was natuurlijk het nieuws vorige week in Nederland, dat je al die aarzeling en twijfel in de politiek ziet komen, wat meteen wel het hele lastige laat zien van klimaatbeleid. He, met lange termijn opbrengsten die voor de hele wereld zijn en niet voor een individu, terwijl de lasten op korte termijn vaak voor mensen zijn, en die mensen zijn toevallig ook de kiezers. En dat is wel het dilemma wat ik vond vorige week echt weer in alle toonaarden werd benoemd, maar er geen enkele oplossing kwam. Ondanks dat ik dus blij ben dat Europa hiermee heeft ingestemd.
Nou, de oplossing lijkt te liggen op het terrein van normeren en beprijzen. En dat is hier in deze ruimte, zeker tijdens het economenpanel, meerdere keren al gezegd. Uiteindelijk gaan zaken ook geld kosten en red je het niet alleen maar met subsidiëren. Er is volgens mij ook een studiegroep aan het werk gezet, vooral om hier naar te kijken, op welke manier moeten we dan normeren en beprijzen. Of kan het echt anders dan zo, denk jij, Bas?
Nee, ik denk, het is bijna een dogma voor economen geworden dat beprijzen verreweg de beste oplossing is om het milieu te redden. Om de schade in de marktprijzen te laten terugkomen, dan gaan alle op nut beluste consumenten en op winst beluste producenten zich gedragen in het collectieve belang. En economen zullen dit evangelie blijven verkondigen, hoewel het politiek heel moeilijk te verkopen is. Want wat we in de praktijk zien, is dat politici niet de stok gebruiken, maar de wortel. Heel veel subsidies uitdelen voor groene alternatieven in plaats van vervuiling een prijs te geven. En dat heeft Biden gedaan met zijn Inflation Reduction Act. Dat had klimaatbeleid. Ja. En dit is wat we in de hele wereld zien. En dit heeft ermee te maken dat het politiek niet goed verkoopbaar is, en dan zijn we toch weer terug bij de discussie in het Europese parlement, om milieubeleid te voeren wat de vervuiler laat betalen, en tegelijkertijd ook de mensen met de kleinste portemonnee te compenseren, want dat wil iedereen. Er is Om draagvlak te behouden wil je natuurlijk dat de compensatiemechanismen in werking worden gezet via de belastingen, via inkomensondersteuning. Maar nu het frappante, dat hadden we bijvoorbeeld in Nederland ook bedacht met het stikstoffonds. 24 of 25 miljard compensatie voor boeren die hun veestapel afbouwen of een bedrijf zouden moeten sluiten. En dat wordt niet gepikt. Het feit dat je het wil, is politiek dus blijkbaar heel erg ingewikkeld. En dit is wel een ingewikkelde. Als we het überhaupt niet eens kunnen worden over het geven van een prijs aan vervuiling of het inzetten van beleid, dan kom je ook niet eens meer toe aan de compensatievraag. En daar ben ik, je zou kunnen zeggen, het meest op dit moment pessimistisch over. Ik denk Hans ook.
Ja, nou, en dat is wat je zag ook in Nederland. Dank voor het voorzetje. Het meest concrete was het als het gaat over vervoersbeleid. Dat is altijd het meest concrete. Gaan we BPM op diesel verhogen? Wat op zich een hele duidelijke prijsprikkel is om elektrisch aantrekkelijker te maken. Wat zie je dan? Dan zeggen aan de ene kant mensen van vooral de partijen die de belangen van de autoliefhebber behartigen van ja, maar dat kan niet, want elektrische auto's zijn duur.
Ze zeggen, mensen zullen nog langer blijven rondrijden met hun oude auto. En het wagenpark is in Nederland al oud en die oude auto's die vervuilen alleen maar meer. Dit is contraproductief.
Ja, maar uiteindelijk zijn dit soort argumenten altijd hebben maar één doel, om ervoor te zorgen dat het niet gebeurt. Terwijl het een hele effectieve. Je kan het ook anders vormgeven. Je kan ook zorgen dat oudere dieselauto's meer gaan betalen. Er zijn allerlei beprijzingsmechanismen te verzinnen, waardoor je hetzelfde. Maar het probleem is dat de politiek daar niet aan wil. Dat je die discussie bijna niet kan voeren.
Maar dat is dus wat Bas dan signaleert. Het wordt bijna dogmatisch. Economen zullen hierop blijven hameren. Politiek is niet te verkopen. Dus dreigt er dan een padstelling. Of het gebeurt dus niet. Dit wordt een uitsteloperatie.
Nou ja, kijk, en dan ben ik. Ik ben het helemaal met Bas eens, maar dan denk ik dat je wat Biden heeft gedaan in de VS en wat trouwens de Nederlandse overheid voor een deel ook doet met die maatwerkafspraken met grote bedrijven, dat is natuurlijk ook niks anders dan wortels voorhouden. En als je zegt van oké, linksom of rechtsom, we zullen de CO2-uitstoot moeten beperken, dan heb ik nog liever slecht beleid dan helemaal geen beleid. Als ik dan toch moet kiezen.
Maar slecht beleid is die wortel voorhouden, omdat het niet.
Ja, het is niet efficiënt. Maar hopelijk is het uiteindelijk effectief. Maar het kost dan veel te veel geld. Maar het is dan beter dan niks.
Als Jette dan zegt, ik verhoog de BPM, hè, dat is goed voor de schatkist, en daarmee kan ik uiteindelijk elektrisch rijden subsidiëren. Ja. Is dat dan hoe het wel zou moeten werken?
Ja, en dan mag hij van mij ook nog zeggen, ondertussen doen we misschien een niet-efficiënte subsidie op elektrische alternatieven. Ik bedoel, dat er voor een deel niet-efficiënt beleid wordt gevoerd, dat kan ik best wel billijken als je wel die discussie over beprijzen blijft voeren. Ja, het is gewoon heel lastig.
Nou, je kunt het al uittekenen, hè? De VVD zegt burgertje pesten, automobilistje pesten. Het klimaatbeleid lijkt als doel op zich te hebben om mensen pijn te doen. Dat is dus ook
Ja. Ja, natuurlijk is dat niet zo. Het is niet het doel om. De doel is om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Of om te zorgen dat het stikstofprobleem wordt opgelost. Dat de economie niet helemaal vastloopt in regels. Dat er te weinig stikstofrechten zijn. Mogelijkheden om te kunnen bouwen, bijvoorbeeld. Het doel is om te zorgen dat we een leefbaar land hebben en economisch kunnen functioneren. Het doel is niet om mensen te pesten.
Nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Maar ik ben een beetje bang dat de kiezer maakt geen onderscheid tussen het publiek goed en het privaat goed. Dus de private pijn, die voelt hij, want hij moet betalen. Terwijl het verbeteren van het publiek goed, of het nou gaat stikstofvermindering of verbetering van natuur, vermindering CO2-uitstoot, dat neemt die kiezer niet als zijn persoonlijke baten, want het is een publieke baten. En daar ga je minder voor stemmen. Dat blijkt in de praktijk. En dat maakt het wel heel lastig.
Ja, en stikstof is nog een interessantere. Want dat is een lokaal extern effect. Dus daar hebben we direct in eigen land last van. Ja. CO2 is een mondiaal extern effect. Met een enorm internationaal freeriding probleem. Ja. Wat je toch lastig kan oplossen. Met het akkoord van Parijs hebben we een hele stap gezet. Maar het is daarom misschien ook wel paradoxaal dat het ons beter lukt om CO2-beleid te voeren dan om stikstofbeleid.
Maar die grensheffing, hè, die nu in Europa is afgesproken, is dat niet in de kern ook protectionistisch?
Ja. Je geeft je eigen industrie de ruimte om minder CO2 uit te stoten, om daarin te investeren, dus misschien wat duurder te zijn. Omdat je die CO2-import belast. Dus ja, dat zorgt ervoor dat je dat beter kan doen, ja. En dat lijkt me een heel goed idee.
Hier zit een meningsverschil. Dat is misschien het eerste van dit panel. Ik denk dat de grenscorrectie onvolkomen is, zoals ik als econoom naar kijk. Ik kan het politiek begrijpen, maar als econoom vind ik het een onvolkomen maatregel. Want de importen worden weliswaar belast. Dat zorgt voor een gelijk speelveld van Europese bedrijven en niet-Europese bedrijven in de Europese markt. Maar er is geen vrijstelling voor de export. Dus er is geen gelijk speelveld van Europese bedrijven en bedrijven in de rest van de wereld buiten Europa. Want die Europese bedrijven krijgen hier een heffing op CO2. Maar als ze exporteren naar de rest van de wereld, dan hebben ze daarmee hogere kosten dan bedrijven in de rest van de wereld die dat niet doen. Dus economisch is de ideale oplossing.
Over nagedacht, ja.
Is de ideale oplossing importen belasten, exporten vrijstellen. Maar ik denk dat de politieke reden is waarom dit niet gebeurt, is dat Europa wil dat andere blokken in de wereld, andere landen hetzelfde gaan doen. Maar goed, er zit dus wel een prijs die hier betaald wordt. Dat Europese bedrijfsleven heeft dus een minder gelijk speelveld vis-à-vis de rest van de wereld op de buitenlandse markt. En dat zal de concurrentiepositie in Europa schaden.
We gaan naar Nederlandse aangelegenheden. De onderhandelingen over de voorjaarsnota lopen op zijn einde. De regeringspartijen moeten nog voor miljarden gaan versleutelen aan de oorspronkelijke plannen uit het coalitieakkoord. Het gaat in verschillende media over een gat tussen de 4 en de 6 miljard. En de teksten die erbij horen is: de bodem van de schatkist is in zicht. Het voortdurende compenseren, dat moet een keertje afgelopen zijn. Er moet weer ordentelijk worden begroot. Bas, het moet jou als muziek in de oren klinken.
Dat doet het voor een deel zeker. Ik ben wat minder alarmistisch over die bodem van de schatkist. Er zijn op dit moment een hele hoop meevallers. Er zijn ook een aantal tegenvallers. De meevallers die zijn dat we heel veel meer belastinginkomsten krijgen. De meevallers zijn dat er veel minder geld wordt uitgegeven dan gepland. Omdat we door die krappe arbeidsmarkt.
Is ook een beetje personeel, een tegenvaller, toch? Je bent als overheid van alles van plan en je krijgt het niet voor elkaar.
Ja, zo zou je het ook kunnen interpreteren. Maar in ieder geval, vanuit de overheidsfinanciën gezien, is dat een meevaller. Ook een meevaller is, zijn de kosten van de energieplafonds. Die blijken natuurlijk vanwege de heel sterk gedaalde gasprijzen toch heel erg mee te vallen.
Maar die waren nog niet gedekt, toch?
Nee, maar daar moest dus dekking voor gevonden worden. En dat is dus, aanvankelijk dachten ze in de orde van 24 miljard. En dat blijkt nu iets van 5 miljard te zijn. Dus dat scheelt heel veel. We hebben tegenvallers. Die rente is sterk aan het oplopen. Tegenvaller is dat onderliggend de overheidsfinanciën verslechteren. Tegenvaller is dat er natuurlijk ook extra uitgaven worden gedaan. Denk aan de 20 miljard naar Groningen.
Ja, Groningen, ja.
Oh, ik ben nog meevallen vergeten. Door de inflatie wordt die staatsschuld opgegeten. Ja. En daardoor zien die overheidsfinanciën, zowel in tekort als in termen van schuld als fractie van het BBP, er nog best goed uit. Mijn grootste zorg zit hem in twee andere woorden die je ook in je inleiding gebruikte, namelijk de ordelijkheid van de begrotingsprocessen. Die is eigenlijk sinds het begin van Rutte 4 weg. En dat heeft voor een deel te maken met die begrotingsfondsen voor stikstof en voor klimaat. Het heeft ook te maken met de vele besluitvormingsmomenten. En het heeft te maken met dat er eigenlijk niet meer nagedacht wordt over de doelmatigheid van beleid. Er is heel veel geld beschikbaar gemaakt, maar niet de bijbehorende plannen om het geld op een goede manier uit te geven.
We gaan er toch weer wat strikter naar kijken. Hè? En als je op je eigen ministerie in de problemen komt vanwege budgetoverschrijdingen, dan ga je het ook maar op je eigen ministerie opvangen. Is dat een begin?
Dat is een begin, maar het is kijk, mijn grote probleem met het begrotingsbeleid wat we hebben gevoerd in 2010, 2017 was dat we totaal gefixeerd waren op de boekhouding. Nou, daar is vanaf 2017 zijn er in plaats van boekhouders kasteleins gekomen die heel veel bier hebben uitgedeeld. En wat we nu weer dreigen te doen is weer terug te gaan naar de boekhouders. Want nu zie ik weer allemaal lijstjes circuleren in Den Haag met het ministerie van Financiën die voor iedere begrotingspost heeft uitgerekend hoeveel het kost, hoeveel je erop kan bezuinigen enzovoort. Wat ik wil is dat er economisch wordt nagedacht. En het vervelende is, dat gebeurt de hele tijd maar niet. Ik wil dat er goed economisch beleid gevoerd wordt. En je kan heel veel goed beleid voeren wat je geld oplevert in plaats van kost. En helaas gebeurt dat.
Hans, wat wil jij? Ja. Wil je hier iets over zeggen?
Nou, nee, kijk, ik ben het helemaal, Bas weet hier veel meer van, en ik ben het er helemaal mee eens. En ook die periode daarvoor, die heb ik ook meegemaakt. En mocht ik ook commentaar geven, daar wil je niet naartoe terug. Waar ik dan wel naar op zoek ben, ook, nou, misschien is het beter om die vraag aan Bas te stellen van hoe kan je dat dan doen? Hè? Dus je wil niet teruggaan naar die exacte begrotingsregels met lijstjes. Wat zit daar dan tussen? Tussen een carte blanche geven zoals de afgelopen jaren gebeurd is, dat je alles kon doen. Is dat dan? Wat is dat dan?
Oké, okay, als ik het heel zeg maar plat sla en economisch niet ideaal, maar misschien wel werkbaar doe, zou ik zeggen, streef naar een begrotingstekort van structureel, wat is het, 1,5% ongeveer. En maak een investeringsruimte binnen de begroting van 1 à 1,5% van het BBP, die je mag aanwenden, mits je doortimmerde plannen hebt. Dus mits een kostenbatenanalyse uitgevoerd door een onafhankelijke partij aantoont dat dat rendabel is maatschappelijk.
Zeg maar een soort groeifondsachtig iets.
Jawel, maar niet.
Maar dan in de begroting.
Niet tijdelijk geld, wel binnen de begroting, binnen de bestaande afspraken. Binnen de begroting ook langetermijn financiering voor investeringen. Dus ieder jaar in beginsel weer, mits het rendabel is. En daar horen wat mij betreft ook klimaatinvesteringen onder. Als je zoveel als je zoveel CO2 reduceert voor een bedrag X dat lager ligt dan een vooraf vastgestelde uitstootprijs, bijvoorbeeld de ETS-prijs of 100 euro per ton CO2, dan ga je die investeringen doen en dan mag je daarvoor lenen. Dus met een maximum van 1,5% BBP. Dus dan blijf je altijd binnen de 3%. Ja. Je staatsschuld, als je nul investeert, convergeert bij die 1,5% tekort echt op die 60% van het BBP, of misschien net daarboven of net daaronder. Dat hangt een beetje van de rente en de groeivoet af. Maar dan zit je gewoon heel veilig en dan maak je wel ruimte. En dan heb je alles ingebed in de standaardbegrotingsprocessen.
Waarom is dat, tot slot, want we naderen het einde van de panel. Dit klinkt misschien te platgeslagen, maar ook wel eenvoudig, toch? Dit zijn stelregels die je kunt hanteren. Waarom wordt hier dan op deze manier zo weinig over nagedacht? Wat is de
Er wordt wel over nagedacht. De Europese Commissie kwam in november met een voorstel om de begrotingsregels te vervangen door een soort bilateraal overleg tussen de Europese Commissie en de lidstaten, waarbij meerjarige begrotingsplannen centraal zouden staan, waarin er ook ruimte werd gemaakt voor investeringen. Ook zorgen dat de staatsschuld op lange termijn houdbaar blijft. Maar die zijn echt vorige maand getorpedeerd door de minister van Financiën van Duitsland. Die zegt dat we nu een harde schuldreductieregel moeten hebben, dat er ieder jaar een bepaald percentage van de staatsschuld af moet voor alle landen die boven de 60% zitten. En dan zijn we weer eigenlijk helemaal terug bij af. Dus er zijn discussies geweest in Europa die de goede kant op gingen. Daar kun je van allerlei kritiek op hebben. Maar die lijken vooralsnog een politieke non-starter te zijn voor het belangrijkste euroland.
Wij hebben onze start ook niet gemist, maar we zijn nu bij het einde. Hans Tegenman van Triodos Bank, hoofdeconoom aldaar. En Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Dank voor jullie aanwezigheid hier en tot de volgende keer. Ja. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Het is zelfs een populaire podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Zometeen gaat het over het Franse luxeconcern LVMH, dat als eerste Europese bedrijf ooit een marktwaarde van 500 miljard euro heeft bereikt.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.